Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we gemeente de dienst door met elkaar te zingen van Psalm 25, het tweede vers. Heere, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt in vers 2 van Psalm 25. Luisteren we ook op deze eerste Pinksterdag met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Vers 10 van Psalm 143, naar de wet des Heren. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Handelingen 2... vers 22 tot en met 41. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing voor deze morgen is uit het boek van de Handelingen der Apostelen, het 2e hoofdstuk, vanaf het 22e tot en met het 41e vers. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden, Jezus de Nazarener, een man van God onder u lieden betoond, door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij zelven ook weet, deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij bij de gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vleesverderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zou gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Tot zover schriftlezing. Tekst voor de prediking vindt u in het Johannesevangelie, Johannes 16. En daarvan het 8e tot en met het 11e vers. Johannes 16 vers 8 tot en met 11. Waar de Heer Jezus over komst en het werk van de Heilige Geest, de trooster, het volgende zegt. Johannes 16, vers 8. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan zuster Beel, die nog in Antonius aan de binnenweg is. We denken aan broeder Van Heteren, die deze week de behandelingen hoopt te beginnen. We willen aan de Heer opdragen broeder H.A. van de Vlies, die nog in het Franciscus gasthuis verblijft. En dankzegging mogen we doen voor de geboorte van een zoon, Mozes Johannes, bij Michel en Malou Trouwborst. Ze hebben hun zoon Mozes genoemd. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Grote Heere in de hemel, het is op deze eerste Pinksterdag dat u het ons geeft, dat we weer naar uw woord mogen gaan luisteren. We bidden van u, vervult u onze harten met diepe eerbied voor u en voor uw woord. Ook wanneer we thuis zitten en wanneer de omstandigheden anders zijn, wanneer we wellicht snel kunnen worden afgeleid door anderen of door omstandigheden, maar geeft u dat we ons tot het uiterste mogen inspannen. Dat ook de jongens en de meisjes hun best mogen doen en onze jonge mensen zich niet minder zullen inspannen om te luisteren naar uw woord. En Heere, wil u dan het woord niet alleen door de middelen brengen in de huiskamers, maar brengt u uw woord door het krachtige werk van de geest van Pinksteren ook in harten van jongeren en van ouderen. U hebt het gezegd, Heere, bij monden van de profeet Joël, dat u uw geest zal uitstorten op alle vlees. En wij moeten deze morgen voor uw aangezicht belijden dat wij vlees zijn, Heere. Dat woord gebruikt u toch in de schriften om aan te duiden dat wij sterfelijke, vergankelijke mensen zijn. Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem des velds. Het gras verdort en de bloem is afgevallen. Maar u gebruikt dat woord ook om ons te tekenen in onze natuurlijke afkeer van u, van uw woord, van uw werk, van uw genade. En Heere, dan past het ons om ons diep voor u te verootmoedigen deze morgen. Als wij zo vanuit onszelf vlees zijn, als zelfs de apostel het moest zeggen, na ontvangen genade, dat hij vleeselijk was, verkocht onder de zonde. Wat moeten wij dan niet zeggen, als we letten op wie wij zijn en wie we in de achterliggende week zijn geweest. Oh, dan is het er ook wel weer uitgekomen in onze gedachten misschien, of in onze woorden, of in ons gedrag, dat we vleeselijk zijn. En Heere, kunnen wij ons alleen maar voor u, de allerhoogste en alwetende God, schamen. Geef ons dat ons hart er ook onder verbroken wordt. En Heere, wil u dan toch die belofte vervullen, dat u het hebt gezegd, Heere. Het zijn uw eigen woorden. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En als er dan vanmorgen zijn, jongeren of ouderen, die het moeten zeggen, hier zit zo'n mens, van wie het leven getekend is in dat ene woord, vleeselijk. Maar wil u toch komen en wil u toch uw geest in overvloedige en krachtige mate laten werken, in mijn hart en in mijn leven, Heere, wil het dan doen. En vervul dan uw eigen woorden. Heere, wil het doen in de kerk vanmorgen. Wilt u het doen op de kansel en waar we mogen luisteren naar uw woord. O, dan bidden we of u onverschillige stil wil houden. Misschien wel een jongen of een meisje. Een man of een vrouw voor wie het allemaal niet meer hoeft. Wilt u krachtig werken. U hebt zo gewerkt op die eerste Pinksterdag dat er 3000 mensen tegelijk getroffen werden in het hart. En Heere, u bent nog dezelfde. De bron van waaruit de Heilige Geest werkt, is de bron van uw genade en van het werk van de Heer Jezus Christus. En die bron is toch nog niet opgedroogd. En daarom bidden we, wees zo met ons. Laat het woord ook antwoord mogen geven op geestelijke vragen, worstelingen misschien wel, waarmee we ons onder uw woord hebben begeven. Heere, laat het woord tot onderwijs mogen zijn voor degenen die u kennen en vrezen. En wilt u vanmorgen zelf overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En Heere, als het in ons leven aan deze dingen ontbreekt, als we misschien ook wel, en bewaar ons daar toch voor, onszelf rijk zouden rekenen met ons eigen getuigenis, of het getuigenis van mensen, maar zonder dat uw Heilige Geest daaraan te pas gekomen is, laat de preek dan ook ontdekkend mogen werken. Ja, wilt u door uw geest dan ontdekken aan onze armoede en ons uitdrijven tot u, om dat werk van uw geest alsnog nodig te mogen krijgen en het te mogen ontvangen. Heren, we dragen aan u op alle die een taak hebben in de dienst. We denken aan onze koster, aan onze organisten. We dragen ook haar aan u op, Heren, als Annegret deze zondag voor de laatste keer de diensten begeleidt. We bidden of u haar ook uw zegen wil geven. En we zeggen u dank voor al die keren dat ze haar medewerking mocht verlenen als organiste. Wil met haar gaan op heel haar levensweg. Heren, we bidden voor de broeder die verantwoordelijk is voor de uitzending van de diensten. Geef ook hem wat nodig is voor de broeders van de kerkenraad die vanmorgen onder ons zijn, maar ook voor degenen die thuis meeluisteren. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het uitgaat. We bidden u om een zegen ook voor het evangelisatiewerk. Als het aanstaande zaterdag, als u het geeft, weer mag plaatsvinden vanuit onze gemeente. We bidden, Heere, wilt u harten van mensen neigen? Ja, wilt u de woorden die dan gesproken worden gebruiken en wilt u door uw Heilige Geest zelf ook in harten werken en mensen overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En wil u ze brengen tot bekering en tot geloof. Geef u wat nodig is aan de mensen die hun krachten geven aan het evangelisatiewerk. En Heere, geef ons ook te beseffen dat wij allen een verantwoordelijkheid hebben in dit opzicht om op welke plaats dan ook, maar wellicht ook aanstaande zaterdag, te spreken over uw woord tot anderen. Heere, we bidden u voor de zieken van de gemeente. We dragen onze zuster Bijl aan u op. Wilt u haar gedenken? Geeft u haar dat ze mag ondervinden aan de binnenweg, dat u niet aan een plaats gebonden bent, maar dat u ook daar rust en vrede kunt schenken. En zou u zelf tot haar willen komen en het haar willen laten ervaren. Vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Heer, geeft u wat nodig is in de behandeling die ze ondergaat. In het zoeken naar de juiste medicijnen mag er een juiste wijze van behandelen voor haar gevonden worden. En breidt uw handen, zegenend en bewarend, over haar leven uit. Heren, we dragen aan u op onze broeder van Heteren, die deze week, als u het geeft, met de behandeling zal beginnen. Wilt u de behandeling zegenen? Alles wat er aan voorbereidende handelingen zal plaatsvinden, Heere, wil u het zo besturen dat onze broeder erdoor geholpen mag worden. Wees hem met zijn vrouw nabij en goed en geef dat ze hun weg op u de Heere mogen wendelen. Schenkt u wat nodig is voor lichaam en voor ziel. Heere, we dragen onze broeder van de Vlies aan u op. Nog altijd in het ziekenhuis, gedenkt u hem. Geeft u dat hij geholpen mag worden en dat de benauwdheid minder zal worden. Dat hij nieuwe kracht mag ontvangen en dat er ook de zorg aan hem verleend kan worden die nodig is. En wilt u ook tot hem spreken. Zorgen voor zijn lichamelijke noden, maar ook zorgen voor zijn geestelijke noden. We denken aan andere ouderen en zieken van de gemeente. Wil u zich over en ieder ontfermen. Dankzegging mogen we deze morgen doen met Michel en Marloen, nu u het hebt gegeven dat ze verblijd werden met de geboorte van een zoontje. U hebt alles nog wel gemaakt. En moeder en kind mogen weer thuis zijn. Heren, we bidden, geeft u aan de ouders wat nodig is. Geeft u Marloen nieuwe krachten. Geeft u aan Michel en Marloen kracht en wijsheid en boven alles de vrezen van uw naam in de opvoeding van hun kleine jongen. En mogen ze, net zoals de ouders van Mozes dat eenmaal deden, een biezenmandje voor hem maken. Een arkje, zoals het grondwoord het zegt, om hun jongen daarin te verbergen. Laten ze dan biddend die enige schuilplaats voor hun kind mogen zoeken. En geeft u dat ze zo veel biddend voor hun kind op de knieën aan de troon van uw genade gevonden mogen worden. Zorgt u voor hen. Heere, gedenk aan een ieder. Wil ons deze morgen horen en verhoren om Christus wil alleen. Amen. Psalm 87, derde, vierde en vijfde vers willen wij gaan zingen. 87 vers 3. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Vers 4. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En ook het vijfde vers van Psalm 87. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. Liefde gemeente, als wij iets nodig hebben, dan is het wel het werk, het krachtige werk van de Heilige Geest. Ik denk aan wat een ouderling bad in een gemeente waar ik in de tijd dat ik kandidaat was, een student was, nogal eens spreekte. Dan gebruikte hij nogal eens de zin in het consistoriegebed, wat u ons ook zou onthouden, onthoud ons het werk van uw Heilige Geest niet. En dat is zo'n zin, daar kun je eigenlijk best een poos over nadenken. Wat u ons ook zou onthouden, ook in een dienst, ook op de preekstoel. Maar als er één ding is wat we nodig hebben, dan wel het werk van de Heilige Geest. Hij is nodig bij het preken en bij het luisteren. Hij is nodig en zijn werk is nodig hier in de kerk en bij u en bij jullie thuis. Maar als zijn werk zo onmisbaar nodig is, zo nodig is dat zonder dat werk van de Heilige Geest geen zondaar zalig wordt. Wat is dan dat werk van de Heilige Geest? Wat is het werk van de Geest van Pinksteren? Over die vraag willen we met de hulp van de Heere op deze eerste Pinkstermorgen nadenken. En we schrijven bij onze tekstwoorden vanuit Johannes 16 het werk van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest. We letten op drie dingen. Allereerst hoe hij overtuigt van zonde. In de tweede plaats hoe hij overtuigt van gerechtigheid. En tenslotte hoe hij overtuigt van oordeel. Het werk van de Heilige Geest. Hoe hij overtuigt van zonde. U vindt het in vers 9, van zonde omdat zij in mij niet geloven. Hoe hij overtuigt van gerechtigheid, vers 10. En van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En tenslotte hoe hij overtuigt van oordeel, vers 11. En van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. De tekst van vanmorgen, gemeente, brengt ons terug naar de laatste avond van het leven van de Heer Jezus op aarde. U weet wellicht dat een groot deel van de tijd op die laatste avond is doorgebracht in de opperzaal waar de Heer Jezus Pascha met zijn discipelen heeft gehouden. Maar op dit moment, als we Johannes 16 hebben opgeslagen, heeft de Heer Jezus met 11 van zijn discipelen, Judas is er niet meer bij, de paaszaal al verlaten en is hij onderweg naar Gethsemane. U leest dat aan het slot van hoofdstuk 14. Daar staat, staat op, laat ons van hier gaan. En wat er dan volgt, hoofdstuk 15, hoofdstuk 16 en hoofdstuk 17, dat zijn woorden die heeft de Heer Jezus uitgesproken, al wandelend met zijn discipelen door de donkere straten van Jeruzalem in de richting van de hof van Gethsemane. En als de Heer Jezus dan tot zijn discipelen spreekt, dan zijn zijn woorden vol van het feit dat hij zal heen gaan. Dat leest u verschillende keren in deze hoofdstukken. De Heer Jezus zal heen gaan. En dat woord heen gaan, dat heeft eigenlijk een brede betekenis. Dat wil aan de ene kant zeggen dat de Heer Jezus zal gaan sterven. Maar dat wil dieper nog zeggen en meer dan dat, dat de Heer Jezus na zijn opstanding uit de doden ook ten hemel zal varen. Dat hij zal heen gaan door lijden naar heerlijkheid, naar het huis van zijn Vader. En terwijl de Heer Jezus heen gaat, terwijl de Heer Jezus naar zijn lichamelijke natuur deze aarde verlaat, en daar hebben we over nagedacht bij de hemelvaart, zullen zijn discipelen in deze wereld moeten blijven. In het volgende hoofdstuk, Johannes 17, zal de Heer Jezus het ook nog eens zeggen in het gebed tot zijn Vader. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u ze bewaart van de boze. De Heer Jezus gaat dus naar de hemel en zijn discipelen blijven op aarde, blijven in deze wereld. En in die wereld hebben ze een roeping. In die wereld zullen ze namelijk moeten gaan getuigen. Getuigen van de lijdende, stervende en opgestane en levende Heer Jezus Christus. Ze zullen er moeten van getuigen dat de zaligheid in geen ander is. En dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is waardoor wij moeten zalig worden. Maar als de discipelen dan toch zien op zichzelf en als ze zien op wat ze moeten gaan doen, ja, dan is er alle reden dat ze moedeloos zouden worden. Gaat u het maar even na in gedachten met mij. Als de discipelen zien op, laten we dan maar beginnen met de omgeving waar ze naartoe moeten. Ze moeten dat woord van de Heer Jezus Christus brengen in de wereld. Maar wat is dat voor een wereld? Wat heeft de Heer Jezus daarvan gezegd? Hoofdstuk 16, vers 2. Ze zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden zal menen goden een dienst te doen. In de wereld, zegt de Heer Jezus op een andere plaats, zult ge verdrukking hebben. Kijk, en als de discipelen dat dan horen, de Heer Jezus zal heen gaan en zij zullen in de wereld blijven. Maar die wereld zal een wereld zijn vol verzet, vol weerstand, vol vijandschap zelfs. Waarbij het leven van de discipelen niet eens veilig is. Ze zullen wel moeten getuigen, maar hoe zal dat ooit kunnen? En als ze dan niet alleen zien op de wereld waarin ze moeten getuigen, maar als ze ook zien op zichzelf, wie zijn ze eigenlijk? Mensen zwak van moed en klein van krachten. Het zal maar een paar uur duren op deze avond en dan zullen ze de Heer Jezus allemaal verlaten. En Petrus zal hem verloochenen. Ze zullen allemaal aan hem geërgerd worden. Wie zijn zij toch? Dat zij zullen moeten getuigen in een wereld vol vijandschap. En als ze dan niet alleen op die wereld letten en op zichzelf letten, maar als ze ook nog eens op het woord letten. Dat evangelie dat ze moeten gaan brengen. Dat woord van het behoud van de zaligheid die in geen ander is dan in de Heer Jezus Christus. U zegt, ja, maar dat is een positieve boodschap. Dat is zeker een positieve boodschap. Dat is de boodschap van redding voor verloren mensen. Dat is het evangelie dat voor de mens is. Maar de apostel Paulus zegt het aan het begin van de Galatenbrief ook. Het is ook een evangelie dat niet naar de mens is. Want het tekent mij in mijn zonde en in mijn schuld en in mijn vijandschap en in mijn weerstand. Het is een boodschap die mij aanklaagt en die mij beschuldigt. Het is een boodschap die mij op het diepst vernedert. En moeten ze met zo'n boodschap, zo'n evangelie, dat niet naar de mens is. Straks zal Petrus het op de eerste Pinksterdag moeten zeggen. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Moeten ze met zo'n evangelie, zo'n vijandige wereld in, met zo weinig moed en zo weinig kracht. Hoe zal dat ooit kunnen? Kijk, en tegen die achtergrond gaat de Heer Jezus wijzen op dat wonder van Pinksteren. Dat als de discipelen uitgaan en na hen anderen zullen uitgaan om het evangelie te prediken. Dat de Heilige Geest dan krachtig zal werken We zijn bij onze tekst van vanmorgen, Johannes 16, vers 7 en 8. Ik lees vers 7 ook nog. Daar zegt de Heer Jezus: het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Als de discipelen dan gaan preken, als de discipelen dan het woord laten klinken in de heidenwereld, eerst in Jeruzalem, dan in Judea en Samaria, maar uiteindelijk tot aan het uiterste der aarde, dan zal de Heilige Geest onder de prediking krachtig werken in de harten van zondige mensen. Hij zal die mensen overtuigen. Hij zal ze overtuigen in hun hart. En waarvan zal hij hen overtuigen? Van drie dingen. Het eerste is: hij zal hen overtuigen van zonde. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Laten we die woorden, gemeente, om ze goed te begrijpen, allereerst eens lezen tegen de achtergrond van de omstandigheden van Johannes 16 en ook van Handelingen 2, onze schriftlezing van vanmorgen. De Heer Jezus was 3 jaar openbaar onder de mensen geweest. Hij had zijn wonderen gedaan. Hij had zijn onderwijs gegeven. Hij had de 3 stukken, om het zo te zeggen, volmaakt gepreekt: ellende, verlossing en dankbaarheid. Hij had de 2 wegen in alle ernst gepreekt. Hij had die ene naam onder de hemel gegeven laten klinken. Hij had zichzelf bekend gemaakt als de weg, de waarheid en het leven. En wat had het merendeel van de mensen gedaan? Wat zal er straks? We zijn in gedachten op de donderdagavond. Maar wat zal er straks zo op Goede Vrijdagmorgen te horen zijn in de straten van Jeruzalem? Dan zal er te horen zijn: kruis hem. Weg met hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Dan wordt de Heer Jezus Christus door het merendeel, ja door het grootste deel van de mensen in zijn tijd verworpen. En dan hechten de mensen aan al zijn woorden, ook al had de Heer Jezus er het zegel van zijn wonderen aangehecht, geen geloof. Dan verwerpen ze zijn woorden. Dan verwerpen ze zijn evangelie. Dan verwerpen ze al die indringende roepstemmen. Al die ernstige waarschuwingen. Dan verwerpen ze de ontdekkende prediking van de Heer Jezus. Als hij in alle ernst de zonde aanwees. En dan verwerpen ze de lieflijke nodigingen van het evangelie. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Die Heer Jezus Christus, die zo vaak gesproken heeft, die zo vaak heeft geklopt op de deur van zondaarsharten, zullen ze verwerpen en ze zullen in hem niet geloven, maar ze zullen hem uitleveren opdat hij gekruisigd wordt. En zal dat het einde zijn? Zal daarmee het werk van de Heer Jezus besloten worden? Nee, zegt de Heer Jezus, op die laatste avond van zijn leven, en hij belooft het met zekerheid en met vastheid. Maar als ik heen ga, dan zal ik de trooster tot u zenden, en die zal de wereld gaan overtuigen van zonde, omdat ze in mij niet geloofd hebben. De Heilige Geest zal zo werken in de harten van mensen. Allereerst op die eerste Pinksterdag waarover u leest in Handelingen 2. Dat zondaren het gaan zien. Dat ze met alle zonden die ze tegen Gods wet hebben bedreven ook nog dit hebben gedaan. Dat ze het evangelie van genade hebben verworpen. Dat ze het onderwijs van de Heere Jezus hebben verworpen. Dat ze in Hem niet geloofd hebben. En als de Heilige Geest krachtig werkt in het hart van zondaren, dan wordt hun hart daaronder verslagen. Ze werden verslagen in het hart, staat er in Handelingen 2. Hun hart werd doorstoken. Als Petrus het preekt, en als in de prediking Petrus zijn vinger uitsteekt en het zegt, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En als de Heilige Geest dat woord krachtig maakt, als de Heilige Geest intussen in de harten van die mensen werkt en hun de ogen opent voor wat ze hebben gedaan. Ze hebben de Heer Jezus met hun zonde aan het kruis geslagen. Ze hebben hem in ongeloof verworpen. Ze hebben al die roepstemmen in de wind geslagen. Ze hebben voortdurend de vijandschap en de wapens tegen de Heere opgenomen. Maar als de Heilige Geest krachtig werkt, dan laat hij het zien wat voor een grote zonde dat is. Dat deze mensen daarmee vijand zijn van hun eigen zaligheid. Dat ze dus niet alleen hebben gezondigd tegen de wet van God, maar dat ze ook hebben gezondigd tegen het evangelie van God. Dat ze de Heer Jezus in vijandschap hebben verworpen. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En dan trekken we de lijn maar door, gemeente. Want het gaat niet alleen over Pinksteren ruim 2000 of ongeveer 2000 jaar geleden. Maar het gaat ook over de vraag wat dat werk van de Heilige Geest, dit overtuigende werk, u en mij te zeggen heeft. Deze belofte is toch een belofte voor alle tijden. Dat de Heilige Geest onder de prediking van het woord overtuigend zal werken. En als hij krachtig gaat overtuigen, dan ga ik iets zien van, ja, laten we het zomaar wat nagaan, dan ga ik iets zien van mijn zonde. En dan is het nogal eens zo, dat de Heere begint een grote zonde in je leven aan te wijzen. Een boezemzonde, een zonde die je koestert. Een koningszonde. De zonde die in je leven op de troon zit. Die zonde die baas is over je. Die zonde die je dient. Maar als de Heilige Geest zo overtuigt zoals de Heer Jezus het hier zegt, dan doet hij ook nog meer. Dan gaat hij mijn ogen openen voor het feit dat ik ook door mijn ongeloof Christus heb verworpen. En wat is dat ongeloof dan, gemeente? Het is belangrijk om dat vanmorgen vast te stellen. Dat is het verwerpen van al die roepstemmen, van al die waarschuwingen, van al die lieflijke nodigingen die er vanuit het woord tot je zijn gekomen. Dat je die nou niet geloofd hebt. dat je daar nou niet mee op de knieën gekomen bent. Maar dat je je verzet hebt tegen de Here. En gemeente, als we het over deze dingen hebben, dan denk ik aan een uitspraak van Wijlen, dominee van der End. Die zei nog wel eens, als het over bepaalde dingen gaat, dat is een meemaakzaak. Wel, dat geldt voor dit overtuigende werk van de Heilige Geest ook. Dat is een meemaakzaak. Maar als de Heilige Geest je zo gaat overtuigen van ongeloof, ja, dan is dat niet een praatje van een mens. Die zegt van, joh, je moet geloven en ongeloof is zonde. En je moet maar geloven dat je ook een kind van God bent. En je moet maar geloven dat alles goed komt. En je moet maar geloven dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven is. Want dat is geen evangelie naar de Schriften, o gemeente. Maar als de Heilige Geest je gaat overtuigen van de zonde van het ongeloof, dan ga ik het voor het eerst zien dat ik al die keren dat ik onbekeerd in de kerk zat, misschien wel geïnteresseerd luisterend naar een preek, of misschien wel heel onverschillig en heel vijandig, maar hoe ik er dan ook zat, maar als ik er onbekeerd zat, dat ik al die keren zat te strijden tegen God. Dat de Heere kwam met zijn woord. Dat hij lieflijk riep en dat hij lieflijk nodigde. Dat hij klopte. Dat de liefde er ook was in die ontdekkende woorden. In die scherpe woorden. In die waarschuwende woorden. Maar dat ik al die keren de Heere in ongeloof heb verworpen. Dat ik hem in het gezicht geslagen heb. En als de Heilige Geest zo overtuigend werkt, dan komen mijn zonden dus ook in de kerk te liggen. Dan liggen mijn zonden niet alleen op die of die plaats van de zonde. Daar waar ik die film zat te kijken die voor God niet kan bestaan. En daar waar ik die vrije tijdsbesteding koos die in strijd is met Gods wet. En daar waar ik op die of die manier leefde die tegen Gods woord indruiste. Maar dan ga ik mijn zonde ook zien liggen in de kerkbank. Op mijn plek. Of thuis waar ik meeluister en dan zeg ik, o Heere, ik heb het op die plaats zo volgehouden in mijn vijandschap tegen u. En ik heb zo gestreden. En u bent u me te sterk geworden. En u hebt u de vijandschap verbroken. En u hebt mijn ogen geopend voor wat ik al die jaren gedaan heb. Dan ga je de schuld van het ongeloof toe-eigenen. Is dat gebeurd in uw leven? Dat je het zag. Ik heb tegen God gezondigd. Allermeest door mijn ongeloof. James Durham, Schotse prediker uit de 17e eeuw, die zegt, de plaats waar de verdorvenheid van de mens het meest blijkt, dat is onder de prediking van het evangelie. Dat is dus niet in het stadion. Dat is dus niet in allerlei zedeloze omgeving. Maar dat is in de kerk waar een mens zondag in, zondag uit zich handhaaft tegenover God. En het woord van God blijft verwerpen. Kom gemeente, blik van morgen is terug op uw leven. Hoe zat u al die keren in de kerk? Toen de Heer Jezus Christus met zijn woord tot u kwam. Toen Hij u werd getekend als de lijdende zaligmaker. Toen Hij in de prediking van het evangelie zijn armen uitbreidde. toen hij zondaren riep en nodigde. Hoe was u eronder? Hebt u hem verworpen? Hebt u al die keren tegen hem gestreden? Hebt u uw schouders opgehaald? Hebt u allerlei tijdelijke omstandigheden, het weer, of uw werk, of uw gezin, of uw aanstaande huwelijk, of noem maar op, veel belangrijker geacht dan hem? Hebt u hem niet geacht? Toen hij kwam, toen hij u het allerkostbaarste kwam aan te bieden wat er maar is. De zaligheid om niet. En wie wil die komen en nemen het water des levens om niet? En toen dat gepredikt werd, toen daar die lieflijke roepstem klonk, kom dan en laat ons samen richten, al waren uw zonden rood als scharlaken. Hebt u dat woord verworpen? Toen dat woord klonk vanuit Johannes 6, en wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hebt u toen dat woord verworpen in ongeloof? O, dan geven de Heere dat de Heilige Geest vanmorgen uw ogen opent. Voor de zonde van uw ongeloof en uw hart eronder verbreekt. En u op de knieën brengt en u overtuigt. Dat is geen mensenwerk. Een dominee moet wel zo preken alsof hij zou moeten overtuigen. Maar het overtuigende werk is het werk van de Heilige Geest. Dan geven de Heere dat hij u vanmorgen overtuigt van zonde. En van gerechtigheid. Ja, dat is het tweede. We lezen verder in onze tekst. Vers 10. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. Wat betekent dat? Wat wordt er precies bedoeld met dat de Heilige Geest overtuigt van gerechtigheid? Wel, als we vers 10 goed lezen, dan begrijpen we wel, het gaat om de gerechtigheid van de Heer Jezus. Want er staat achter, omdat ik tot mijn Vader heen ga. En opnieuw, ook dat moeten we om de tekst te begrijpen weer even houden in het licht van Johannes 16 en Handelingen 2. Daar staan die mensen. De eerste Pinksterdag. Ze hebben een dag of 50 iets meer geleden gezien hoe de Heer Jezus gekruisigd werd. Ze hebben het zelf geroepen voor het grootste deel. Kruis hem. En ze hebben gedacht dat de Heer Jezus door te sterven aan het kruis zijn gerechte straf ontving. Want hij was ook maar een opstandeling. En hij was ook maar iemand die zich opgeworpen had als een koning der Joden. En ze hebben in naam van gerechtigheid de Heer Jezus gekruisigd. Maar wat zal de Heilige Geest nu laten zien? Als hij werkt in de harten van zondaren, dan geeft hij een zondaar een totaal andere blik op wie de Heer Jezus Christus is. Niet een veroordeelde misdadiger die naar recht gekruisigd is. Maar dan gaan die Pinkstelingen op de eerste Pinksterdag voor het eerst zien wat de moordenaar aan het kruis ook al mocht zien. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij is de rechtvaardige. De Heilige Geest overtuigt zondaren dat de Heer Jezus Christus rechtvaardig is. Dat hij gerechtigheid heeft. En hoe wordt dat bijzonder duidelijk? Wel, door het feit dat de Heer Jezus niet in het graf gebleven is, maar is opgestaan en daar 40 dagen naar de hemel gegaan is. En dat God de Vader met eerbied gesproken de poorten van de hemel wijd voor hem opengezet heeft. en zijn zoon ontvangen heeft. Daarmee is ten diepste duidelijk geworden dat de Heer Jezus de rechtvaardige is. En dat God de Vader hem voor rechtvaardig erkent. Daarom staat dat er in vers 10 zo. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien. Kijk, en dat hebben die mensen op de eerste Pinksterdag ook gezien. Petrus heeft het gepreekt. Leest u het maar na in Handelingen 2. Maar die 3000 mensen hebben het ook door het werk van de Heilige Geest onder die prediking met de ogen van hun hart mogen zien dat de Heer Jezus Christus de rechtvaardige is. Dat hij niets onbehoorlijks heeft gedaan. Dat hij geen zonde heeft. Dat hij geen schuld heeft. Dat, en dan ga ik eigenlijk nog een stapje verder, dat zijn werk volkomen gerechtigheid is. Want dat laat de Heilige Geest ook zien. Dat het werk dat de Heer Jezus op aarde gedaan heeft, eigenlijk samen te vatten is in dit woord, gerechtigheid. Gerechtigheid. En wat voor gerechtigheid is dat dan? Wel, de oudere schrijvers maken nogal eens gebruik van de aanduidingen blanke gerechtigheid en rode gerechtigheid. Dat zijn eigenlijk twee kleuren. Witte gerechtigheid en rode gerechtigheid. En laat ik het aan de hand van die twee kleuren mogen uitleggen. De rode gerechtigheid, dan moeten we denken aan de Heer Jezus in zijn lijden en in zijn sterven. De man van smarten, met het bloed uit de wonden in zijn hoofd door die doornenkroon. En het bloed dat langs zijn rug naar beneden gaat door de geestelingen. En dat bloed dat uit zijn handen en uit zijn voeten stroomt aan Golgotha's kruis. De rode gerechtigheid van de Heer Jezus wil zeggen, Christus draagt de rechtvaardige straf op de zonde. En de blanke gerechtigheid, de witte gerechtigheid, dat wil zeggen dat de Heer Jezus zelf vanaf het prilste begin van zijn leven op aarde tot zijn laatste ademtocht toe, al die 33 jaren, geen één zonde heeft gedaan. Dat is zijn blanke gerechtigheid. Dat is zijn witte gerechtigheid. Hij heeft zijn Vader volkomen gehoorzaamd. Hij heeft nooit één gebod overtreden. En wat doet de Heilige Geest nu? De Geest van Pinksteren, hij gaat je oog richten op het werk van de Heer Jezus Christus. Op zijn volkomen gerechtigheid, zijn blanke gerechtigheid, hij heeft nooit één zonde gedaan. Zijn rode gerechtigheid, hij heeft de straf op de zonde wel volkomen gedragen. Dus als de Heilige Geest zo overtuigend gaat werken en hij gaat u overtuigen van gerechtigheid, dan krijgt u een andere blik op de Heer Jezus Christus. Dan krijg je grote gedachten van hem. Dan gaat je hart naar hem uit. Dan ga je je, ik bedoel dat niet activistisch, maar dan ga je je natuurlijk ook in hem verdiepen. Dan ga je je met hem bezighouden. Daar ga je over hem lezen. In Gods woord. Daar ga je over hem nadenken. Daar ga je vooral bidden. Heere, mag ik hem toch zien in die gerechtigheid? maar ik hem zo leren kennen in zijn gerechtigheid. En dan doet de Heilige Geest nog iets. En dan ga ik nog een stapje verder. Ik probeer het voor de duidelijkheid even voor u te tekenen. De Heilige Geest laat zien dat de Heer Jezus de rechtvaardige is. Dat was het eerste. Dat zijn werk volkomen gerechtigheid is. Rode en blanke gerechtigheid. Maar de Heilige Geest gaat mij ook laten zien dat ik die gerechtigheid nodig heb. Dat ik de gerechtigheid van Christus nodig heb. En hoe doet hij dat? Door me te laten zien dat ik met mijn gerechtigheid, met mijn eigen gerechtigheid, voor God niet kan bestaan. Dat al mijn inspanningen om me op te knappen voor God en me aangenaam te maken voor God, de Heere uiteindelijk niet de eer kunnen geven die hij zo waard is te ontvangen. Dat ik vanwege mijn ongerechtigheid van voor God moet worden weggedaan. En als de Heilige Geest dat laat zien, zoals we het wel eens tegen elkaar zeggen, als die een streep gaat halen door al mijn gerechtigheden, als hij mij arm gaat maken en al mijn betaalgeld voor God gaat afkeuren, als ik overblijf als een ongerechtig mens die geen gerechtigheid heeft, dan ga ik het zien. Ik heb die gerechtigheid van de Heer Jezus Christus nodig. Dan ga ik door de Heilige Geest gebracht worden bij een hele wonderlijke gedachte. Preekt u maar mee en ik hoop, jonge mensen, dat jullie ook meedenken. Dan gaat hij me brengen bij een heel gedurfde gedachte. Bij deze gedachte, dat zijn gerechtigheid van mij moet worden. Dat ik zijn gerechtigheid moet krijgen, wil ik voor God kunnen bestaan. Wil God de eer krijgen in mijn leven. Dat laat de Heilige Geest je zien. Dus hij laat je de Heer Jezus zien, zijn gerechtigheid zien. Maar hij laat je ook zien dat je zijn gerechtigheid nodig hebt. Dat je zonder zijn gerechtigheid niet kunt. Dat zijn gerechtigheid de jouwe moet worden. En als de Heilige Geest dat laat zien, dan is dat een werk waarbij hij mij in mijn hoogmoed verbreekt. Want dan gaat er een streep door alles van mijzelf heen. Al mijn gerechtigheid, hoe zegt McShane het in dat prachtige lied, werd als een wegwerpelijk kleed. En dan doet de Heilige Geest nog één ding, en dat is het laatste in onze tweede gedachte. Hij laat me niet alleen zien dat ik de gerechtigheid van de Heer Jezus nodig heb. Dat die gerechtigheid van mij moet worden. Maar hij gaat me ook laten zien waar ik helemaal niet meer op durf te rekenen. Want ik heb inmiddels wel gezien wie ik ben. Iets daarvan. En genoeg om me diep te schamen tegenover God. En genoeg om heel serieus die vraag te krijgen in mijn leven: zou God nog wel met zo'n mens als ik te maken willen hebben? Zou God mij wel zalig willen maken? Hoe zou die gerechtigheid van Christus ooit voor mij kunnen zijn? Kijk, en dan gaat de Heilige Geest overtuigend werken. Door je te laten zien dat je zo schuldig en zo zwart als dat je in jezelf bent, mag komen tot hem. Dat hij roept in het evangelie. Dat hij nodigt. En dat hij het zegt en dat zijn woorden echt waar zijn. Kom dan en laat ons samen richten, al waren uw zonden zo rood als scharlaken. Ze zullen wit worden als wol. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen witter worden dan de sneeuw. En gaat de Heilige Geest alle schuchterheid en alle bezwaren die er zijn, maar Heer, ik heb te veel gezondigd. En ik mag niet meer komen en ik weet niet hoe ik moet komen, maar dan gaat de Heilige Geest al die bezwaren overwinnen. En dan brengt hij je zo schuldig en zo zondig als je bent bij hem, bij zijn gerechtigheid. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van gerechtigheid. En als je dan mag putten uit die levensbron Christus, als je voor het eerst mag drinken van zijn gerechtigheid, dan geeft hij je naar de mate van het geloof ook de troost. Zijn gerechtigheid, de uwe. En daarom gaan we eerst zingen van Psalm 143, het 11e vers. Red mij door uw gerechtigheid. 143, vers 11. Heilige Geest, de geest van Pinksteren overtuigt zondaren van drie dingen. Van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Nog iets daarover in onze derde en laatste gedachte. Vers 11 zegt, en van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Wat betekenen die woorden ten slotte? Als wij nadenken over het woord oordeel, is het belangrijk om te bedenken dat dat woord in de taal van het Nieuwe Testament nogal eens de betekenis heeft van macht, van bevoegdheid. Zo moeten we deze woorden dan ook allereerst lezen. De Heilige Geest overtuigt na al datgene wat we gehoord hebben zondaren onder de prediking ook hiervan. Dat de Heer Jezus Christus bevoegdheid heeft, macht heeft over, ja over wie? Vers 11 zegt over de overste deze wereld. En daar wordt de duivel mee bedoeld. Die duivel is in beginsel door de Heer Jezus overwonnen aan het kruis van Golgotha. En in de opstanding. Al aan het kruis heeft de Heer Jezus het uitgeroepen. Het is volbracht. Dat wil zeggen de overwinning op de vorst der duisternis, op de overste deze wereld, is behaald. En van die overwinning, van die macht, van die bevoegdheid van de Heer Jezus, van die overmacht van zijn genade, van die overmacht van zijn werk, daarvan overtuigt de Heilige Geest ook onder de prediking zondaren. En wat betekent dat dan? Wel, dan gaat hij je laten zien dat de duivel als de overste van deze wereld overwonnen is. En dat de wereld, zover die in de macht van de boze ligt, verloren is. Geen toekomst heeft. Dat kan ook gebeuren onder de prediking. Dat de Heilige Geest je ogen gaat openen voor het feit dat een wereld zonder God geen toekomst heeft. En dat is zo. Deze wereld, al schijnt de zon vandaag over bozen en goeden. En al zijn er mensen die God niet vrezen en die het voor de wind gaat. Die misschien wel schatten hebben vergaderd en alle wind mee hebben. Maar deze wereld waarin wij leven, zover die zonder God is, en zover de mensen daarin zonder God voortleven, is een wereld zonder enige toekomst. Misschien een aantal tientallen jaren enige voorspoed op aarde. En dan dooft alle geluk uit. Net zo als een kaars of een tuinfakkel. Als die uitgebrand en opgebrand is, langzaam uitdooft. Nog een paar vonkjes en dan is het donker. Als jij nog je toekomst zoekt in een leven zonder God, als je je nog vergaapt aan een wereld zonder God, dan moet je denken aan dat beeld. Die tuinfakkel. Die kaars. Die in het donker misschien wel prachtig even brandt, maar die gaat op zeker moment uit en dan blijft er duisternis over. Gods woord zegt, allen die onder de heerschappij van de overste deze wereld, de duivel, voortleven. Alle die zonder God voortleven en blijven voortleven, worden een keer geworpen in de buitenste duisternis, waar geen licht meer is. En dan kom je te laat achter dat je je al die tijd blind gestaard hebt op het langzaam wegstervende vlammetje van een kaars. Of op de vlam van zo'n tuinfakkel. De Heilige Geest maakt zondaren onder de prediking onrustig onder dat besef. Hij laat ze zien dat er ten diepste geen blijvend geluk gevonden wordt in deze wereld. Hij laat je zien, zoals Augustinus het zegt, dat deze ronde wereld je driekantige hart nooit kan vervullen. Hij laat je zien dat er maar één is die alle macht heeft ontvangen in de hemel en op de aarde. En dat is de Heer Jezus Christus. En hij laat je zien dat hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En hij kan dat besef gaan laten wegen op je hart, zodat ook dat nood wordt in je leven en je het zeggen gaat, Heere, hoe moet het toch? Hoe moet het met mij als ik voortleef onder de overste van deze wereld? Want die overste is al geoordeeld en straks zal ik ook geoordeeld worden. Hij laat het je zien en hij overtuigt je ervan. Hoe doet de Heilige Geest dat, vraagt iemand. Kunt u daar ook nog iets van zeggen, dominee, gebeurt dat nu? Zomaar van het ene op het andere moment? Wel, dat kan. Dat kan zeker, de Heilige Geest werkt krachtig en hij kan een zondaar van het ene op het andere moment heel veel dingen laten zien. Denkt u bijvoorbeeld aan wat Paulus in korte tijd leren mocht. Denkt u aan wat zelfs nog voor Pinksteren de moordenaar aan het kruis in heel korte tijd leren mocht. Maar het kan ook dat de Heilige Geest krachtig en verborgen onder de prediking van het woord gaat werken. En hoe langer, hoe meer. Ja, dan zal er, wanneer u terugziet, ook wel een bepaald moment of een bepaalde tijd zijn aan te wijzen. Maar dat dat misschien op dit moment in uw leven wel gebeurt. Dat de Heilige Geest u aan het overtuigen is van zonde. Of van gerechtigheid. Of van oordeel. We hebben het alle drie nodig. We hebben het alle drie nodig. En zeker dat middelste. Die overtuiging van gerechtigheid. Om gebracht te worden bij die volkomen gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En om door het geloof de hand te leggen op de kop van het offerdier. Te steunen op hem en op zijn gerechtigheid. En om zijn gerechtigheid te mogen ontvangen door een waar geloof. De Heilige Geest overtuigt van zonde. En van gerechtigheid. En van oordeel. Dat wil dus zeggen, bijzonder van de oppermacht van de Heer Jezus Christus over de duivel. Omdat de overste deze wereld geoordeeld is. En als u nu vanmorgen moet zeggen, want daar wil ik dan mee gaan besluiten met die vraag, hoe is het in uw hart? Hoe is het in uw leven? Als dit het werk is van de Heilige Geest onder de prediking van het evangelie, mag u dan weten van dit werk in uw leven? Daar kunt u als het goed is niet gerust nee op zeggen. Als u er nee op moet zeggen, u moet er natuurlijk eerlijk antwoord op geven voor Gods aangezicht. Maar als u er nee op moet zeggen, dan kunt u daar niet gerust onder blijven. Dan mogen dat vanmorgen nog uitdrijven tot de Heere. En dan geven de Heere dat u vanmorgen op de knieën komt met uw vinger bij het woord van onze tekst van vanmorgen. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En zegt u dan maar, Heere, nou ben ik niet beter dan die wereld. Al heb ik misschien al vele tientallen jaren in de kerk gezeten. Maar u zegt het hier. En die gekomen zijnde, en de Heilige Geest is toch gekomen, zal de wereld overtuigen. En heren, hier is zo'n mens die behoort tot de wereld. En u zegt, hij zal het doen, wilt u het doen. Ook in mijn hart, in mijn leven. overtuigt u me van zonde. Overtuigt u me van gerechtigheid. Overtuigt u me van oordeel. En als je dan niet weet hoe je bidden moet, als je niet weet hoe je komen moet, als alles zo hard is en als alles zo tegen je getuigt. Hij heeft alle macht. Ook dat is iets waar de Heilige Geest van wil overtuigen. Hij heeft de macht om het hardste hart te verbreken. En u die dit werk kennen mag, u die er iets van kennen mag, vraag de Heere om meer van dit overtuigende werk. Want dat overtuigende werk van zonde en van gerechtigheid en van oordeel is nodig en is steeds meer en is steeds dieper nodig. Om steeds meer het leven te mogen zien en te mogen vinden in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En wie zijn gerechtigheid tot zijn gerechtigheid mag ontvangen, die hoeft ook niet te vrezen voor dat laatste oordeel. Want die mag schuilen achter dat bloed van de Heer Jezus Christus. Wel, dat werk van de Heilige Geest was het werk op de eerste Pinksterdag. Het geheim van die bekering van 3000 mensen. Petrus spreekt er wel. Naar opdracht van de Heer zelf. En met de vrijmoedigheid die de Heilige Geest hem schonk. Maar de Heilige Geest werkte in de harten van zondaren. En toen kwam er die vraag: wat moeten we doen, mannen, broeders, om zalig te worden? En Petrus, hij wees de weg. En de Heilige Geest bracht zondaren in die weg. En toen kwamen er 3000 op één dag tot bekering. Dat is meer dan 10 keer de Jeruzalemkerk. En daarom geven de Heere dat dat krachtige werk van zijn geest op deze Pinksterdag uw huizen, uw harten mag ingaan. En dat ook u en dat ook jij overtuigd wordt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Amen. Heere, heilig uw woord aan het hart. Werkt u zo, zoals u het zelf beloofd hebt. Krachtig, onwederstandelijk, overtuigend tot in het diepste van het hart. Opdat we onszelf leren kennen, Heere, als verwerpers van u. Opdat we uw gerechtigheid nodig krijgen. Heere, wil u ons zo het werk van uw geest schenken. Geef dat we vanmiddag weer met elkaar verbonden mogen zijn. Als we een begin willen maken met de geschiedenis van Cornelius. Waarin we lezen dat de Heilige Geest viel op allen die het woord hoorden. En we bidden: schenk dat wonder ook onder ons. Bewaar ons tussen de diensten. Vergeef ons al het zondige. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 119, het 86e vers is onze slotzang. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. En wat er verder volgt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.